Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Beste luisteraars, welkom bij een nieuw uitgelicht artikel van HMW. Eigenlijk een beetje het zomernummer, juli-augustus. En daarin gaan we kijken naar een artikel van Suzanne Bakker en haar collega's over ervaringen met SGLT2-remmers in de huisartsenpraktijk. Dat is natuurlijk sinds de introductie van de nieuwe diabetesstandaard in november 2021, is dat gevoelens fressen als goed is voor de huisartsen. Hoewel in een laatste nieuwsartikel bleek dat dat nog niet helemaal het geval was. Dus het wordt nog niet minder voorgeschreven dan eigenlijk zou moeten. En het is natuurlijk dan wel interessant of het nou in die huisartsenpraktijk waarin we dagelijks werken, of dat ook nog zo goed is als uit de cijfers blijkt. Dus daarvoor heb ik aan de lijn eerste auteur Suzanne Bakker. Welkom Suzanne.
Ja, hallo. Dankjewel. Inderdaad, mijn naam is Suzanne Bakker. Ik ben huisarts in Leiden. En daarnaast kader huisarts diabetes.
Ja, dus je hebt er verstand van.
Dat wil ik niet zeggen, maar ik zit er wel een beetje in het onderwerp.
Het helpt wel dat je kaderarts bent, denk ik.
Ja, zeker.
Dan is dat ook de reden waarom je bij dit onderzoek betrokken bent geraakt?
Zeker. Ik ben kaderarts diabetes en ik zit bij Stichting Langerhans. Mm-hmm. En dat ken je wellicht. We maken onderwijs voor de eerste lijn met betrekking tot diabetes. En we proberen eigenlijk veel dingen te doen om diabeteszorg in de eerste lijn te verbeteren. Mm-hmm. En eigenlijk een van de dingen die wij doen is het forum. Dus mensen, POH's met name, kunnen ons allerlei vragen stellen over diabetes. En eigenlijk viel ons op. Nadat de standaard, zoals jij net al zei, in november 2021 was uitgekomen. Er zijn altijd praktijkondersteuners die voortvarend zijn en meteen aan de slag gingen met de SGLT2-remmers. En daarbij kregen we eigenlijk opeens heel veel vragen en meldingen eigenlijk over bijwerkingen van SGLT2, ja. Met name schimmelinfecties. Ja, dus dat gaf ons het gevoel van moeten we gewoon eens even kijken. Hoe zit dat nou precies? Hè?
Want in de literatuur wordt tussen de 0 en 9% beschreven. En jullie indruk was dat eigenlijk veel hoger was met wat jullie op dat forum terughoorden eigenlijk. Van de echte ervaringen van met name de praktijkondersteuners. Of hoe, is dat forum, is dat toegankelijk voor praktijkondersteuners of is het ook voor huisartsen?
Ja, zeker. Nee, dat forum is voor zorgverleners toegankelijk, praktijkondersteuners en huisartsen. Zodoende hebben wij een vragenlijstonderzoek ingezet om eigenlijk een indruk te krijgen hoe dat, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die niet naar het forum schrijven. Ja. Hoe zit dat precies, zeg maar, om daar meer een indruk van te krijgen?
Oké, dan ben je al een stap verder hoe je aan je data kwam. Mag ik nog één stapje terug voor de luisteraars?
Zeker.
Hoe werken ze?
Nou, de SGLT2-remmers, de S staat voor sodium, dat is natrium. Hmm. Het zijn dus natriumglucose co-transporter 2-remmers. Nou, en dat zijn medicijnen die in de basis de glucose verlagen. En dat doen zij omdat ze de SGLT2-receptoren onder andere in de nieren remmen. Mm-hmm. Nou ja, wat doen die SGLT2-receptoren dan? Die zorgen ervoor, normaal gesproken, dat de glucose die eerst in de voorurine komt, dat die weer teruggeresorbeerd wordt. Mm-hmm. Dus in een normale situatie plas je niet alsmaar je eigen glucose uit, maar er wordt allemaal weer teruggeresorbeerd. Ja. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Een SGLT2-remmer, die zorgt er dus voor dat terugresorberen minder goed gaat. Sterker nog, voor een heel groot deel wordt daardoor de glucose wel uitgeplast. Nou, dus je kan je voorstellen, als je glucose te hoog is met een SGLT2-remmer, plast iemand meer glucose uit. Krijg je dus een glucosurie.
Ja.
Nou, hoe goed doen zij dat dan? Nou, ze doen dat best aardig, maar zeker niet beter dan bijvoorbeeld metformine of een SU-derivaat. Waarom dan zitten die SGLT2-remmers, hebben die nu zo'n prominente plaats bij de zeer hoge risicopatiënten?
Want even denken, als ik heel even ontbreek, volgens mij, ja? Dat uitplassen, dat doet die SGLT2 veel beter dan de metformine.
Ja, zeker. Ja, zeker. Nee, wat ik bedoel dus, ze laten daardoor het glucose dalen. Dus je krijgt een HbA1c-daling. Die HbA1c-daling is zo, ja, dat varieert, maar laten we zeggen tussen 6 en 9 punten daling. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld bij metformine is dat gemiddeld al 11, hè, is dat hoger. Dus die SGLT2-remmers laten de glucose dalen, maar het zijn niet enorm krachtige glucosedalers, om het maar zo te zeggen.
Nee.
Maar ze hebben nu wel zo'n hele prominente plek, hè, in dat medicamenteuze stappenplan.
Ja.
Maar goed om te realiseren, ze hebben die prominente plek bij de zogenaamde zeer hoog risicopatiënten. Nou, even misschien een klein zijstapje, want wie zijn dat ook alweer? Hè, dat zijn mensen met diabetes uiteraard. En die dus hart- en vaatziekten al hebben, hè, dus een hartinfarct of een beroerte gehad hebben. Maar ook mensen met chronische nierschade of mensen met een hartfalen type HFrEF. Nou, waarom dan die eerste keuze hebben bij die SGLT2? Nou, het blijkt dus uit de grote onderzoeken dat mensen die de groepen, hè, van die zeer hoog risicopatiënten die dan ook zo'n SGLT2-remmer hebben, ja, die hebben eigenlijk een betere uitkomstmate als het gaat over het opnieuw optreden van hart- en vaatziekten, de verslechtering van nierfunctie en het voorkomen van opname in het ziekenhuis op basis van hartfalen.
Ja, dat betrof wel met name mensen met hartfalen, want daar vonden ze, in die subgroep hebben ze het eerste wat gevonden.
Dat klopt, inderdaad.
Hebben ze na die studie, want dat zijn studie, eigenlijk die studies zijn gepubliceerd volgens mij rond 2005, 2016.
Ja, daarna klopt, zeker.
Waren ze wat minder enthousiast ontvangen en ze lijken een soort van heropleving of herwaardering te hebben gekregen. Zijn er in de tussentijd nog weer opnieuw studies bijgevoegd om dat te ondersteunen? Want het voelde een beetje alsof ze een haakje hadden met het hartfalen en dat is nu prominent naar voren gekomen. Maar het was een controlestudie. Het was niet de opzet. Jongens, we gaan dit geven waardoor het hartfalen minder wordt. Klopt dat?
Dat is volgens mij inderdaad zoals jij zegt. Zeg maar. Het was niet met opzet. Hè, maar dat is dan eigenlijk aanvankelijk wellicht bijvangst. Wat later eruit geplozen is, hè, als het ware.
De bijvangst wordt de hoofdmoot.
Ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, dus, maar het is natuurlijk niet alleen het hartfalen. Mm-hmm. Hè, dus als ze, dat is natuurlijk later onderzocht en dat is natuurlijk hoge wiskunde zou je kunnen zeggen. Hè, dat, en dat maakt ook, hè, dat in de NAG-standaard ook niet staat van joh, geef dat nou aan iedereen. Hè, want we weten hoe het zit, eigenlijk hoe hoger je vasculaire risico, hè, hoe lager het number needed to treat. En hè, dus dat. Er is natuurlijk dat number needed to treat, hè, dat varieert dan natuurlijk, hè, van 6 tot 15 gedurende 5 jaar. Dat is ook echt belangrijk, hè? Dus het is niet na een maand gebruik dat je dat hebt. En dat maakt ook dat het echt belangrijk is dat je even nadenkt bij wie je dat voorschrijft. Hè? En dus niet klakkeloos, zeer hoog risico, hup, SGLT2.
Het eerste wat je noemt is, we hebben bewust in de standaard voor gekozen om de hoge risico's te benaderen. Want dan daar is ook de meeste bang voor je buck. Daar heb je de meeste winst te halen. En hoef je eigenlijk niet zo heel veel mensen te behandelen. Je moet ze nog steeds voor 5 jaar behandelen.
Ja, klopt.
Maar dan hoef ik er ergens tussen de 6 en 15 te behandelen. En eentje valt er niet om van een groot event.
Ja, precies.
En als je lage risico mensen neemt, dan
is dat number needed to treat veel groter.
Ja, gewoon een statistisch gegeven. Als je in een grote groep behandelt, waarbij het überhaupt al veel weinig voorkomt, is de kans dat je daarmee iemand gaat voorkomen een stukje lager. En daarmee het aantal mensen dat je moet behandelen veel hoger.
Precies. Ja. En daarnaast is het ook altijd goed, hè, om nog even te kijken, zijn er misschien contra-indicaties? Hè? En dat is eigenlijk vooral om ernstige bijwerkingen te voorkomen.
Ja.
En een belangrijke contra-indicatie is bijvoorbeeld, hè, als mensen een heel streng koolhydraatarm dieet volgen, waarbij ze minder dan 70 gram koolhydraten per dag eten. Ja, daarvan weten we dat is dan toch gecorreleerd met een grotere kans op zo'n diabetisch ketoacidose. Mm-hmm. Het gebeurt niet vaak, hè, maar er zijn nu inmiddels meerdere casus beschreven dat die SGLT2-remmers een normoglycemisch of een euglycemisch diabetisch ketoacidose kunnen geven.
Wat belangrijk is voor de luisteraars is dat het een normoglycemische ketoacidose is. Dus je kunt niet denken van als ik nou mijn glucose goed heb, dan zal dat het wel niet zijn. Je moet nog steeds gaan op het klinische beeld. Misselijkheid, braken, de geur, de eigen typische kenmerken van zo'n ketoacidose. En je laat je niet geruststellen door het feit dat de glucose wel aardig is.
Precies, precies. Nou, je vaart inderdaad heel erg op het klinisch beeld. Hè? Buikpijn, verwardheid. Overigens, in 30% van de gevallen is het toch een hyperglycemische ketose. Hè?
Gelukkig dus, maar. Dus
ook weer niet andersom, zeg maar. Hè? Dat je denkt, oh, het is hoog. Het zal geen normale glycemie zijn. Het zal niet aan die SGLT2-remmer liggen.
Als het 36 is, denk ik dat iedereen wel achter zijn oren krabt.
Ja, dat denk ik. Dan wordt iedereen wel een beetje nerveus. En daarnaast ook die geur ruikt ook niet iedereen. He, dus eigenlijk is het de combinatie heftig ziek en een SGLT2. Daar moet je echt heel erg op je hoede zijn. He, en dus wat heel erg belangrijk is. Ik denk sowieso met die SGLT2-remmers dat je goed kritisch moet zijn aan wie je dat naar voren schrijft. Mm-hmm. En daarbij zou ik me dan vooral houden van ja, reserveer het nou op dit moment vooral voor die zeer hoog risicopatiënten.
Een van de andere zaken is bij chronische nierschade of bij nierschade, dat je nierfunctie ook wel 20% achteruit kan gaan bij het gebruik van deze medicatie. Maar dat dat eigenlijk acceptabel is en dat dat eigenlijk niet tot een. Dat wordt niet als een groot probleem gezien.
Nee, dat wordt zeker niet als een groot probleem gezien. En sterker nog, het is eigenlijk inherent aan de werking. He, dus ja. Omdat ja, je ziet vaak bij diabetes, is er eigenlijk een verhoogde druk in de glomeruli. Mm-hmm. Zo zou je het kunnen zien. En dat zorgt ervoor dat, vaak is die EGFR, de klaring nog best wel op orde, hè, door die hoge druk. Mm-hmm. Maar is bijvoorbeeld wel een beetje eiwitlekkage. Hè, dat die albumine-creatinine-ratio wat verhoogd is. En die SGLT2-remmers, die haalt eigenlijk de druk van het glomeruli af.
Jullie hebben die groep aangeschreven, dat is ruim 10.000 mensen die in jullie e-mailbestand zaten.
Ja, klopt.
Kun je vertellen hoeveel daarvan gereageerd hebben en wat hebben jullie precies gevraagd? Je zei het, had het al over een vragenlijst.
Ja, precies. Nou ja, dus kijk, altijd met dit soort vragenlijsten. Je weet hoe jij, ik weet niet hoe jij je nieuwsbrieven secuur leest. Dus ja, nee, niet zelf.
Jij wel?
Nou goed. Soms wel.
Ligt eraan van wie, maar meestal niet.
Ja, precies. Nee, dus we hebben gewoon de grote bubs mensen aangeschreven. En uiteindelijk hebben een kleine 779 mensen hebben gereageerd. En ja. De vragenlijst bestond eigenlijk uit twee delen. Aan de ene kant eerst wat algemene gegevens. Hè, om te kijken van reageren de mensen uit het hele land. En zijn het van stad of platteland. Om mee te kijken of dat wat mooi verdeeld was. En de eerste vraag was eigenlijk van. Nou, hoe vaak schreef jij SGLT2-remmers voordat de standaard uitkwam? En hoe vaak heb je dat nu? En nogmaals, hè, we verstuurden dat zo'n beetje in maart 2022. Hè, dus die standaard was net een beetje een paar maanden operationeel, zou je kunnen zeggen. En daarnaast vroegen we aan de mensen van, als je het antwoord ja is, ik heb al bij zoveel mensen SGLT2-remmen voorgeschreven, zou je ook wat patiënteninformatie kunnen doorgeven? En dat zijn de vragen dan over, we hebben ook gekeken naar leeftijd, HbA1c, BMI, welk type SGLT2 en ook van, ja, wat weet jij nu van bijwerkingen?
Okay.
En dan hebben we dus gevraagd naar uiteraard die genitale schimmelinfectie. Dat was een beetje de aanleiding wat we net vertelden. Maar we hebben en passant ook gevraagd van, zijn er toevallig ernstiger bijwerkingen opgetreden? Diabetes, ketoacidose, voetulcus, die nieren. En nog was ook een vrij veld om in te vullen of mensen wellicht andere klachten hadden. Zeg maar.
En even terug aan, want die data, want dat is dan wel ook meteen lastig interpreteren. Want dan zeg je, we schrijven naar 10.000 mensen, daar reageert 7,5% omgerekend ongeveer van.
Ja. Ja.
98% daarvan schrijft ook SGLT2 remmers voor, vier maanden nadat het officieel. Maar dus je hebt wel een fanatiek groepje bij elkaar. Toch?
Er waren ook wel mensen die ook na de. Dus er was wel een fanatiek groepje. Die bij wijze van spreken voordat de standaard uitkwam, al best wel SGLT2-remmer voorschreven. Maar dat was niet het merendeel. Maar je ziet heel duidelijk dat na het uitkomen, dat er nog maar een heel klein percentage is die het nog niet heeft voorgeschreven. Ja. Maar je noemt natuurlijk, en dat is natuurlijk absoluut een beperking, hè, aan dit onderzoek. En het is natuurlijk een vragenlijstonderzoek. En je vraagt je natuurlijk af, ja, wie reageert er? Zijn dat inderdaad de fanatiekelingen, hè, die dat graag vertellen? Of zijn het juist de mensen die, wij spreken bij twee opeenvolgende patiënten, hebben ervaren dat er bijwerkingen waren. Nou, dan ben je misschien ook iets meer geneigd, hè, om die vragenlijst te gaan invullen.
Precies. En dan even dan de diepte in. Je hebt dan van 830 patiënten heb je nadere analyse gedaan.
Ja, die hebben patiëntengegevens te hebben gekregen. Ja,
maar is
klopt.
Het dan, dat loopt bijna één op één. Want je had er 780 mensen die meededen. Dus die hadden allemaal, hebben ze allemaal één aangedragen. En,
dus van dat groepje respondenten. Dus waarvan dus een deel, dus die hebben gezegd, nou, zoveel hebben we het aan voorgeschreven voor en na. Dan, daar is nog weer een kleiner percentage van, ongeveer 20%, die heeft ook al die patiëntgegevens aangeleverd. En dat varieerde van die ene patiënt tot mensen die inderdaad wel 10 patiënten, dat heel aardig, onze patiëntgegevens hebben doorgegeven.
Dat is de hamvraag. Wat kwam daaruit?
Nou, de grote hamvraag was sowieso wat goed om te weten is dat 70% van die patiëntengegevens van die patiënten was man. Mm-hmm. En 30% uiteraard vrouw. En nou, dan blijkt inderdaad dat met betrekking tot die genitale schimmelinfecties, dat wel vaker voorkomt dan je gemiddeld in de literatuur ziet. Mm-hmm. Ja, daar valt meteen ook iets kritisch op te zeggen, hè, want die getallen variëren ook in de literatuur enorm. Maar dat hangt natuurlijk ook heel erg vanaf, wat definieer je? Hè? Sommige studies definiëren het met een kweek, andere met klachten. Hoe lang is je follow-up? Nou, dus daar valt allerlei dingen van invloed op te zeggen. Maar in ieder geval, bij ons werd er gemiddeld 14% van de SGLT2-gebruikers had een schimmelinfectie. Mm-hmm. En dat is overigens veel meer dan urineweginfectie. Dat hoor je veel dat mensen denken van, oh, je krijgt er vaste urineweginfecties van. Maar dat blijkt uit literatuur en uit onze gegevens reuze mee te vallen. En bijna logischerwijs zou ik willen zeggen, zag je dat percentage hoger ligt als je specifiek kijkt naar de vrouwengroep. De vrouwen lag het dan op 22% tegenover de mannen 10%. Ja. En wat we hadden nog wel wat extra vragen gesteld, hè, en dan over die schimmelinfecties. Want je kan ook denken als iemand heel vaak een schimmelinfectie heeft en heeft er nu weer een na de start van de SGLT2. Ja, ligt het dan aan de SGLT2 of niet? Hè? Dat is dan de vraag.
Ja,
dus we hebben wel gekeken. De vraag was, had iemand het ooit eerder gehad? En dan blijkt wel dat 84% die had dat nooit eerder gehad. Dus het is wel een groot percentage van deze mensen die het dan voor het eerst hebben. Een ander interessant iets, en dat is ook wel iets wat je voorzichtigjes terugleest in andere literatuur, is dat als het dan optreedt, dat het vooral in de eerste periode na start optreedt. Daar kan je ook van allerlei gedachten bij hebben. Misschien dat de glucoserie in het begin hoger is dan wanneer de tijd verstrijkt.
Nou, het lijkt wel een beetje op de metformine, wat ook de diarree, als je dat. Een aantal mensen zullen dat hebben, een aantal mensen verdwijnt het ook als je dat wat geleidelijker doet of na een
en hier kan je nog denken, als de glucose dan daalt, dan wordt uiteindelijk de glucoserie ook minder.
Nou, dat was dan een bevinding, dat valt dan tegen met alle slagen om de arm die je erbij moet maken, hè? Met de selectie die je hebt gemaakt. En ook dat je zegt, we hebben een vragenlijst, dat is gerapporteerde studies, dat is iets anders dan dat je kweken onder de ogen ziet. En dus het afzetten tegenover de internationale literatuur die we daarover weten, blijft ingewikkeld, maar onder de streep lijkt het wel meer voor te komen in Nederland dan wat we zien in de studies.
Mm-hmm.
Nou ja, ik dacht, nou, schimmelinfectie even behandelen en klaar, maar voor 1/3 was dat ook wel een reden om te stoppen.
Precies, dat klopt. Ja, dus ik wou zeggen, zo'n schimmelinfectie is natuurlijk best vervelend.
Ja.
En wat mij eerder verbaasde, eerlijk gezegd, is dat er ook veel mensen toch doorgingen.
Bij jou is het glas gewoon, bij mij is het glas half leeg, bij jou is het glas gewoon voor 2/3 vol.
Of met betrekking tot dit wel, denk ik. Nou, ik was daar echt verbaasd over, dat mensen dan denken, nou prima, Ik heb zelf ook een patiënt die heeft al een paar keer, die krijgt het een paar keer per jaar. Maar die, ja, die vindt dat niet erg. Die behandelt dat en dan is het klaar. En ja, zo zit iedereen weer anders in elkaar.
Ja. Dus dat en dat dan over de schimmelinfectie. En daarnaast dat de ernstige bijwerking, waar natuurlijk ook wel gewaarschuwd wordt en waar jullie ook met goede uitleg proberen een halt toe te roepen. Maar dat hebben jullie eigenlijk niet teruggezien in de rapportage. Dus dat
nee, dat
nieuws.
Klopt. Hè, maar ja, dat vind ik dan zelf weer wat positief. Hè, want dat is natuurlijk, zou je denken, oh, dat is goed nieuws. Aan de andere kant is daar de follow-up natuurlijk echt kort voor. Hè, dus dat zijn natuurlijk zeldzame dingen. Ja. En ja, dat zou in zo'n korte tijd, is het ook logisch dat dat niet heel vaak zou voorkomen. Dus daarmee zou ik het niet denken van, het valt wel mee. Zeg maar. Dus dat blijft wel.
Mooi dat het nog niet gebeurd is, maar nog niet een uitsluitsel dat het ook zo weinig voorkomt.
Precies, ja, inderdaad. Ja.
Wat zou je de huisarts nog willen meegeven? Of wat zijn we nog vergeten te vertellen?
Vergeten te vertellen. Nou, ik denk dat we wel eigenlijk heel veel dingen hebben genoemd. Namelijk, let vooral goed op een goede indicatie. Leg patiënten goed uit. Ben zelf goed op de hoogte. Wanneer wat de contra-indicaties zijn en wanneer het eventueel moet stoppen. Ja, een ander punt is van, moet je dan patiënten alles vertellen? Hè? Moet je zeggen van, je kan er een schimmelinfectie van krijgen? Ik denk dat dat per patiënt een beetje verschillend is. Hè? De een kan je zeggen van, goh, dat kan. Of gewoon aan de patiënt vragen, wat wil je ervan weten? Maar ik zou ook zeker bij de follow-up, als mensen hiermee gestart zijn en weer terugkomen voor controle, dan zou ik er wel expliciet naar vragen. Want het is toch, dat kan je misschien als huisarts soms haast niet meer voorstellen, maar er zijn mensen die zich daar toch voor schamen en die gaan het niet vertellen. Ja. Dus ik denk dat het goed is om er wel expliciet naar te vragen.
Ja. Nou, dus op zich dan eigenlijk valt het best wel in dezelfde categorie als de diarreeklachten bij metformine. Die ik trouwens wel altijd wel benoem, omdat 15%, 1 op de 7 ongeveer. Vind ik dan wel veel. En als je die,
zeker.
Nou, misschien die SG2, als je ze wat sneller ziet, maar als je ze dan in 3 maanden, als iemand in 3 maanden zit te krabben en te jeuken, denk ik, nou, dat hadden we ook eerder kunnen oplossen.
Dat hadden we graag eerder kunnen oplossen, precies. Ja. Nee, dus dan is het ook wel weer goed om te zeggen, maar dat wisselt een beetje per patiënt. Omdat sommige mensen, die voelen het al bij wijze van spreken voordat ze de pil hebben ingenomen.
Ja, dat klopt.
Ja.
Het nocebo.
Ja, ja precies.
Nou, mag ik je bij deze hartelijk danken dan voor dit interview. Ik denk dat ik en de luisteraars weer een stukje wijzer zijn. Het komt natuurlijk best veel voor. En ik even terugkijken naar de cijfers wat jullie ook in de inleiding noemen. Ook 30% van je diabetespatiënten zijn patiënten bij wie je eigenlijk even hoort. Die hoort tot die hoge risicogroep. Dus dat is wel een grote groep om in ieder geval waar je over na moet denken. Wat ga ik doen?
Zeker. Nou, zeker. En recent het IVM, hè, die monitort ook het voorschrijfgedrag omtrent diabetes. Mm-hmm. En die heeft net weer een nieuw rapportje uitgebracht. En dan zie je inderdaad dat er enorme toename is van het gebruik van SGLT2. Zowel in stap 2 als in stap 3. En zij kunnen geen onderscheid maken of het dan bij de zeer risicopatiënten is of bij andere diabetespatiënten. Maar in ieder geval, het aantal voorschriften stijgt enorm. Dus we gaan het veel meer tegenkomen.
Nogmaals, hartelijk dank voor dit interview.
Ja, graag gedaan.
Beste luisteraars, dit was weer een interview met Suzanne Bakker over de ervaring van SGLT2-remmers in de huisartspraktijk. Mijn naam is Malle Krukkerink. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.